Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
In deze aflevering van Formule 1 aan tafel.
Dus hier vind ik dat de wedstrijdleiding weer, ook hierbij, dit gat was veel te groot.
Ja.
Dat ze daar gewoon weer lagen te slapen. Of op de payroll stonden bij Mercedes, dat weet ik dus niet.
En?
Ja, nou ja, het was een beetje dat programma waar de bank een bod doet.
En, deal or no deal.
Ja, deal or no deal. Ja, ik vond de manier waarop vond ik een beetje Formule 1 onwaardig, eerlijk gezegd.
Ja, zwaar onwaardig. Weer.
Is dit weer zo'n voorbeeld van?
Weer een steekje, ja. En weer dan had hij gewoon moeten zeggen, dit is het, klaar.
Dit en nog veel meer in het komende half uur.
Formule 1 aan tafel wordt mede mogelijk gemaakt door Maxxis Tires. Grip is alles.
Het regende overtredingen, gele vlaggen, codes rood, safety cars en straffen. Afgelopen weekend in Jeddah. De meest chaotische race van het seizoen en misschien wel van de afgelopen jaren. Het resultaat? We gaan voor het eerst sinds 1974 met een gelijke stand tussen twee verschillende teamleden naar de allerlaatste race. We staan aan de vooravond van de grote finale. Vanuit de Harbour Club in Vinkeveen heet ik je van harte welkom bij aflevering 49, jaargang 3 van Nederlands grootste Formule 1 podcast. Ik ben Mattie Valk en dit is Formule 1 aan tafel.
Formule 1 aan tafel.
Onze gasten van vandaag. Hij is Nederlands meest succesvolle lange afstandscoureur. En met een ongekend lange lijst aan overwinningen. Waaronder Le Mans. Jeroen Blekemolen. Jeroen, welkom.
Ja, dankjewel.
Korte vraag en antwoord. Daar trappen we altijd mee af. Bezweek Max onder de druk tijdens de kwalificatie?
Nee, zeker niet.
Dan bij ons Atze Kerkhoff. Hij is simbaas van Max Verstappen bij Team Redline. En Atze is bij het Formule 1-team van Alfa Romeo de Driver Performance Consultant. Atze, welkom.
Dankjewel.
Lewis klapt achter op Max. Wie is er schuldig?
Lewis.
En dan bij ons de laatste teambaas die een Verstappen kampioen maakte. Wellicht de laatste keer dat we het kunnen zeggen, Frans.
Ik hoop het.
Geniet er nog even van, zolang het kan. Hoe sportief is deze nu al historische titelstrijd?
Voor de rijders vind ik het sportief. En die gaan tot het gaatje. En dat hoort zo.
Zo heren, eerst eens even het algemene gevoel. De race van gisteren. Wie wil er aftrappen?
Ja goed, we zitten aan een kopje thee om even bij te komen natuurlijk. Ja. Ik drink niet veel thee. Dus nee, dat was heftig. Heel veel gebeurd. Ik hoorde het iedereen zeggen, zelfs de rijders. Je moest echt even nadenken wat er nou ook alweer allemaal gebeurde.
Het was een soort spaghetti.
Ja, en er liepen dingen in elkaar over. Straffen die dan in één keer veranderden in tijdstraffen en plekken teruggeven. En daardoor werd het zo verwarrend dat je niet eens meer wist waar het nou precies over ging.
Ja.
Inclusief de wedstrijdleiding, denk ik.
Voordat we naar de start gaan, Atsu, heb jij zitten kijken. Wat vond je van de race?
Nou, toen ik vroeger schaatste, toen was mijn moeder altijd bang om schaatsen te kijken. Omdat ze het niet aankon. Haar hart ging te hard tekeer.
Ja.
En ik kon dat nooit begrijpen. Maar gisteren was voor het eerst tijdens de race dat ik begreep van oké, zo moet het dus voelen. Want mijn hart ging helemaal tekeer. Het was erg spannend om te zien allemaal.
En dan moet het nog zondag worden.
Ja, wat leuk.
Daar ben je bij, hè?
Ik ben erbij, ja.
Nou, mooi. Frans, jij?
Bron van ergernis.
Oeh, interessant.
Het begon al met het circuit. Wat ik absoluut niet bedacht vind door de heer Thielke voor teambazen en teameigenaren die hier werkelijk met pijn in de buik naartoe gaan voor de schades die er gereden worden, die allemaal betaald moeten worden en daardoor niet men kan racen, minder geld beschikbaar heeft om te racen, maar alleen maar schades herstellen. De wedstrijdleiding die leek wel als ze voor de eerste keer in de poppenkast zaten of zo, en die vond ik ook absoluut veel te kort te schieten.
Ja, ja. Einde podcast.
Ja, een lekkere dag.
Hey, maar we gaan het stap voor stap maar eens even bespreken. Want het is inderdaad een soort spaghetti die uit de war moet worden gehaald. Laten we beginnen logischerwijs met de start.
Zondag 5 december 2021. Pole voor Hamilton. Daarnaast Bottas, Verstappen en Leclerc. We zijn onderweg en er is een goede start van de Nederlander. Maar Leclerc zit aan de binnenzijde. Daar is ook Perez. Ja, Perez heeft wel een goede start. Max sluit aan op de derde plaats. Perez en Leclerc. Moet hij laten fietsen? Ja, momentje overstuur van Charles Leclerc. Maar Perez gewoon lekker weggereden. Van die vijfde plaats niks gewonnen, niks verloren. En we zijn er nog allemaal, hè? Geen rokende banden, geen gekkigheid. Dan gaat het zo dadelijk aankomen op de snelheid. Hoe zit je met je race pace op deze band? Waar kun je wat doen? Hamilton zal snel weg willen lopen. Bottas zal lang willen verdedigen. Ze zijn met z'n drietjes al een beetje los van Charles Leclerc. Ook Norris is goed. Tsunoda valt terug. Yuki Tsunoda en ook George Russell.
Ja, Max vanaf P3 naar die kwalificatie natuurlijk op zaterdag. Ik kan die beelden nog steeds niet zien.
Het was, was een ultiem rondje en het ging echt bijzonder hard. En wat die laatste bocht gebeurde, ik weet het eerlijk gezegd niet. Ik heb het nagekeken in de GPS-traces en om te zien of hij het echt te laat remde. Maar dat was absoluut niet het geval. Dus voor mij is het onbekend wat er gebeurde de laatste bocht. Ik kan me niet voorstellen dat het spanning was, omdat hij zat er 3/10 onder. Dus hij kon het op safe spelen. En misschien speelde hij het wel op safe, dat het probleem was. Ik weet het niet.
Eigenlijk was in verhouding met andere bochten die laatste bocht juist de makkelijkste die ertussen zat. Wat denk jij dat er gebeurde, Jeroen?
Hij was zo lekker op gang. En dan krijg je gewoon vertrouwen gedurende het rondje. Je ziet op je dashboard dat je harder en harder gaat, beter en beter gaat. En dan op een gegeven moment ga je misschien wel iets te hard pushen. En het is niet zo dat hij veel te hard pushte. Maar ja, misschien het verschil tussen net wel of net niet het muurtje raken. Dat is helemaal niks. Ik heb het zelf ook wel eens gehad. Dan heb je zo'n lekker rondje. En dan ga je te hard pushen, zeg maar.
Terwijl ik ook dacht van ja, je weet op een gegeven moment, je hebt de ruimte. Waarom push je dan alsnog zo hard?
Ja, dat is omdat hij is wie hij is. Ik ben vaak inderdaad bijvoorbeeld zelf berekender geweest. En dan soms ook wel dingen weggegooid daarmee. Dat je daardoor net niet die pole pakt. Maar hij gaat gewoon altijd voluit. Dat zag je al aan het begin van die ronde. Echt bizar hoe mooi en dicht hij langs de muren ging. En daardoor pakt hij ook die voorsprong. En dat is gewoon zijn manier van werken en rijden. En dat is ook waarom hij nu wereldkampioen kan worden.
Ja. Wat een ronde was dat, hè? Tot dat moment.
Ja, ongelooflijk.
Was toch ongelooflijk, Frans?
Ja, ik zag hem eigenlijk wel al zitten dat hij de pole had.
Ja.
Maar ja, dan komt die laatste bocht toch eventjes linksvoor blokkeren. En dan haalt hij hem niet.
Uiteindelijk dus P3. Ja, de start van de race was dan redelijk clean. Dat leek nog even bijna een saaie race te worden. Dat appte ik nog naar iemand. Ik zei, nou, leuk. Alright. Ja, nou, zo. En toen was het in ronde 14. Mick Schumacher. Die knalde de muur in. Dubbel geel. En hierdoor gingen die beide Mercedes'en naar binnen. Bottas die had niet echt haast.
Valtteri is driving massively off the pace.
Ja, tuurlijk.
I agree. It's a absolute.
That shouldn't be allowed, what he does.
Ja, Bottas creëert een gat omdat er een dubbele pitstop gedaan moest worden bij het team van Mercedes.
Ja, mag dat, wat Bottas hier deed?
Het is een beetje grijs gebied, want je moet het snelheid eruit halen met een safety car. Wij als coureurs rijden altijd eigenlijk zo snel mogelijk naar de pits, want je wil geen tijd verliezen. Maar je mag ook niet sectoren verbeteren. Het is een beetje, het is echt grijs gebied, maar als je nou heel erg langzaam gaat, dan moet wel ergens misschien een maatstaaf komen. Want het was niet alleen dat hij wachtte voor de dubbele pitstop, maar ook dat hij gewoon Hamilton de ruimte geeft om gewoon een pitstop te maken. En eigenlijk had hij misschien nog wel meer kunnen doen, want dan had Verstappen niet eens de leiding kunnen nemen.
Ja. Had Max niet moeten wisselen naar hard in plaats van doorrijden?
Nee, want ik denk dat misschien Red Bull dit geweten heeft.
Ja?
Dat ze toch die code
rood. Ze zagen hem aankomen.
Nou, die barrier was zo ver beschadigd dat hij vernieuwd moest worden. Nou, als ze weten van dat gaat niet, dan komt er een code rood.
Inderdaad, die code rood.
Rode vlag. Te veel schade. Ja. En dat betekent... Jawel. Komt hij aan. Max Verstappen mag naar de harde band. Hier baalt Lewis Hamilton van, hoor. Hier baalt Lewis Hamilton in Mercedes van. Maar tijdens de rode vlag, ook al heb je een beetje schade aan dit. Misschien de schade aan de vloer van Gasly of bij Yuki Tsunoda. Wat voorvleugelgedoe. Wij vinden het nog steeds soms best wel eens lastig. Dat je maar van alles kan doen. Maar Verstappen kan nu gewoon naar dezelfde band als Lewis Hamilton. Om niet in het nadeel te zitten als ze nu onderweg gestuurd waren, dat zijn banden eerder op zouden zijn dan de nieuwe harde banden die er bij Lewis Hamilton onder zaten.
Eindelijk een cadeautje.
Ja, Jack, je stond nog open, dus het is 5 december. Zeg het maar.
Sinterklaas cadeautje.
Ja.
Een free tire change. Ja, voor Max Verstappen, inderdaad.
Ja, dat is hij, 100%. Dus dit kwartje valt een keer de goede kant op. En Lewis zit hier ook, kijk. Ja.
Does this now mean you can change tires?
Unfortunately, Lewis, yes it does.
Ach. Sorry, neemt u mij niet kwalijk, dames en heren. Lewis Hamilton, zoals de vlag ervoor staat. Tikt in kopscore en Max Verstappen eraf. Vleugel kapot, allerlei andere dingen. Code rood, vleugel gerepareerd, banden veranderd. Doet dan nu ineens van, betekent dit dat hij banden mag gaan wisselen? Ja, natuurlijk. En dat weet hij ook. Maar hij baalt ervan. En dat mag. Geen probleem, dat mag. Maar deze komt, de nummer 33, zeker niet slecht uit.
Ja, hier vroeg de zevenvoudig wereldkampioen zich even af of die banden mocht wisselen.
Ja, slecht verhaal. Ik vind als je zevenvoudig wereldkampioen bent, dat je dit weet. En dan ga je niet door zo'n telefoontje lopen janken richting de organisatie, schuine streep, team. Van, mag dit wel? Nee, slecht. Niet wereldkampioenwaardig.
Ik heb me de dood zitten erger eigenlijk.
Ja, goed, maar later in de race bewijst hij dat hij wel eigenlijk alles door heeft met een DRS-lijn bijvoorbeeld. Dus die jongens die letten echt wel op. En dit zijn gewoon misschien frustraties, maar dat, hij kent de regels echt wel aardig. Dus dat is gewoon inderdaad wat Frans zegt. Dat is gewoon frustratie, maar hij weet het echt wel.
Ja, het enige wat Red Bull wil is natuurlijk Max voor Hamilton krijgen. Want dat was de enige manier om kans te hebben om de race nog ergens te winnen. Of in ieder geval Hamilton te verslaan. En Hamilton, het laatste wat hij wil, is achter Max belanden met de duidelijke gevolgen van dien. En dan voelt hij zich genaaid door de regels. Maar ja, dat inderdaad. Dat had hij moeten weten. Hij heeft er zelf het voordeel van gehad eerder dit jaar. Dus ja, jammer voor hem. Ja. En ik vond het op dat moment erg leuk.
Mick was de eerste eigenlijk in een race met heel veel chaos. Nou, codes rood, gele vlaggen, Schumacher dus in de muur in ronde 14. Frans, je bent heel uitgesproken over dit circuit. Adse, ben je het met Frans eens dat het eigenlijk...
Nou, ik denk dat wij er op een andere manier naar kijken. Want ik kijk op het rijgebied daarna. En voor de rijder is het natuurlijk bijzonder uitdagend, het circuit. We hebben heel veel voorbereiding gedaan op dit circuit. Ook in de Formule 2, maar ook met Formule 1. En zelfs de Porsche Cup. En ja, hoe beter je het circuit onder de knie had, hoe meer verschil je kon maken. En dat zag je eigenlijk, dat was misschien het laatste rondje van Max tot de laatste bocht, een goed voorbeeld van. Hij was zo ontzettend comfortabel op dat circuit vanaf de eerste ronde in vrije training. Dat hij gewoon lekker kon pushen en echt van de muren kon genieten. Want ja, de helft van de apex was een centimeter langs de muur. En dat maakte het extra spannend. Dus het was anders dan anders. Ik vind het een gaaf circuit. Maar ik
waren wel veel coureurs die zeiden dat dit is veel te link.
Ja, want het ging gewoon bijzonder hard. De gemiddelde snelheid was boven de 250 km per uur, als ik het zo goed heb. Ja, en dat gaat gewoon hard.
Het probleem zit een beetje dat ze niet kunnen uitwijken. Als met 250, 300 om een bocht komt en dan staat er eentje toevallig dwars en je rijdt hem in de zijkant, is je hartstikke dood.
Ja, ik zag ze vrijdag de eerste training de baan op gaan. Dus zat ik echt te genieten als je zag hoe snel die baan was. Ik denk, wow, daar moet
Max
ik ook rijden.
Max meteen trouwens.
Ja, meteen voluit. Ja. En ik denk, nou, dit is echt voor een coureur niet normaal. Maar toen dacht ik al eigenlijk meteen verder van, ja, maar wacht even. Als je straks met 20 auto's daar rijdt en er gaat er een de muur in, dan heb je ook echt een probleem. Omdat het ook zo verschrikkelijk hard gaat en je hebt geen uitloop. Ja. Dus dat was natuurlijk het moeilijke puntje van het circuit.
Ik vond nog één dingetje wat ik niet helemaal begreep van dit circuit. Je hebt 3 DRS-zones, waarvan 2 eigenlijk in een beetje een twisty area. En dat vond ik inderdaad gevaarlijk, want met DRS open, als je dan in een gevecht zit en iemand maakt een plotselinge beweging, of je moet ineens uitwijken, dan is zo'n auto heel gevoelig om te spinnen of te crashen, want je hebt ineens geen downforce achter.
Dus je zou hem altijd recht moeten houden, is wat je zegt.
Ja, met DRS open moet je hem zo recht mogelijk houden. En geen plotselinge bewegingen maken. En het circuit, ja, dat was een beetje gebouwd op een manier dat je alleen maar moest manoeuvreren. En dat vond ik niet helemaal veilig.
Die zone waar Leclerc en Schumacher de muur in gingen, is dat DRS open?
Nee, ja, daarvoor wel. Dus ja, inderdaad.
Dus dat zou een oorzaak, want ik vond het heel vreemd dat ze elke keer, of ze moeten links achter de curb geraakt hebben.
Ze gooien DRS dicht voor het remmen al. En dat doen ze expres, zodat die auto al gezetteld is voor het remmen. Dus dat heeft er niet echt mee te maken, denk ik. Maar het is gewoon een snelle bocht, een rare bocht. En ze verloren gewoon de achterkant op een rare manier. Dat heeft ongetwijfeld zijn redenen, maar de andere teams hadden er geen last van. Ik vond dat eigenlijk gewoon een normale crash van beide. Die muren die doen goed hun werk.
Ik wil even naar dit moment.
Mate, Lewis is leaving way more than 10 cars. That's just not okay.
Kijk, ook deze, hè. Dat is dus de regel voor als je achter de leider die bij de safety car in de buurt rijdt, moet je niet meer dan 10 autolengtes weglaten. Verstappen zegt, Lewis laat veel meer dan 10 autolengtes. Dit is niet okay. De een en de ander, allemaal in dat gevecht van het WK. Als ze elkaar met een vloedje aan kunnen naaien, zullen ze het niet nalaten. Ja, Max moet ze dadelijk als langste stilstaan.
Wait, it's still more than 10 cars. This is not allowed.
Ja, had hij gelijk?
Nou ja, dus de tweede of de derde keer dat de wedstrijdleiding vind ik alweer steken laat vallen. De eerste vond ik eigenlijk vrijdag met de vrije training dat Hamilton midden op de baan reed en Mazepin hem net kon ontwijken. Ja. En daar kreeg hij gewoon alleen een waarschuwing voor. En ik dacht dat hetzelfde Max een keer gehad had, kreeg hij 4 plaatsen startkrit of 5. Dus hier vind ik dat de wedstrijdleiding weer, ook hierbij, dit gat was veel te groot. Ja. Dat ze daar gewoon weer lagen te slapen. Of op de payroll stonden bij Mercedes, dat weet ik dus niet.
Ja, maar hij durft niet met zijn vuist op tafel te slaan. En dat is het probleem. Hij
ja, ik denk
niet,
dat Red Bull dat ook moet doen. Ik denk
De wedstrijdleider is gewoon niet een leider. Nee. Die doet gewoon mee in het gesprek. Maar het is niet de man die gewoon zegt, zo zit het en zo gaan we verder. En ook met dit soort dingen, dan is hij te onzeker om te zeggen, ja, wereldkampioenschap of niet, hij laat te veel ruimte. En als je alles zo beoordeelt, dan op een gegeven moment krijgen mensen ook respect voor je. Maar er is ook
je mist echt autoriteit.
Ja, absoluut.
Want en, Charlie Whiting had dat meer.
Ja, dan was het, kon je het er ook niet mee eens zijn. Maar ja, dan was het zo van, nou ja, weet je, dit is gewoon wat het is en laten we verder gaan. Maar hier gaan mensen dan doordiscussiëren en dan krijg je alleen maar meer onduidelijkheid.
En als je coureurs of teams ruimte geeft, dan geef je ze een centimeter, dat weet ik van mezelf, dan pak ik een meter. Maar want ik denk, hé, hier is mogelijkheid. Hier kan ik een beetje douwen, een beetje trekken, een beetje beïnvloeden. Hier had Red Bull ook hard in moeten ingrijpen. En daar vind ik ze toch een beetje zwak in. En als je Toto Wolff ziet, die begint te schreeuwen, met spullen te gooien. En die Christian Horner blijft natuurlijk een gentleman. Ja, dat, ik denk dat je alles moet aangrijpen. Dus hier hadden ze ook vanuit Red Bull alarm fase 1 moeten doen.
Ja, maar het is echt game on ook tussen Hamilton en Verstappen natuurlijk. Want als je kijkt hoe de race weer verder ging toen de pits uitreden in die opwarmronde, dat Max de lekker terug moest geven, toen hebben ze elkaar een paar keer bijna geraakt. Hè?
Ja.
En je ziet gewoon dat ze elkaar, dat ze echt het contact opzoeken en elkaar echt dwars willen zitten, al is het alleen maar de opwarmronde. En ja, dat is ook dan een Hamilton die denkt, ga jij maar lekker op koude banden starten, ik laat wel een gaatje. Dus ze zoeken de grens op, allebei. Ja, en dan moet een race director daar natuurlijk wel gewoon goed mee omgaan.
Ik ben het ermee eens. En ze zoeken allebei de grens op en dat moet ook. Ik vind alleen dat Hamilton zo vervelend veel in de slachtofferrol kruipt. En hij flikt van alles, maar als bij hem iets gebeurt, dan gaat hij meteen lopen janken.
Het lijkt wel erg te worden.
Ja. Ik denk dat de wedstrijdleiding daar misschien wel gevoelig voor is, dat hij dat doorheeft.
Ja, Max moest na de tweede start de plek aan Hamilton teruggeven. Toen gebeurde er iets bijzonders. Er werd echt bijna geschaakt, koelhandel gepleegd over de nieuwe startopstelling. Die werd uiteindelijk Ocon, Hamilton, Verstappen. Dat was een bijzonder moment, maar ik vond het fantastisch om te horen. Dat contact tussen de FIA.
Ja, nou ja, het was een beetje dat programma waar de bank een bod doet.
En, deal or no deal.
Ja, deal. Ik vond de manier waarop vond ik een beetje Formule 1 onwaardig, eerlijk gezegd.
Ja, zwaar onwaardig. Weer
is het weer zo'n voorbeeld van?
Weer een steekje, ja. En weer had hij gewoon moeten zeggen, dit is het, klaar. Ja. En goed of fout, maakt niet uit. Hij neemt een beslissing. Nu geef je ruimtes. Dus iedereen begon zich mee te bemoeien. Zover ze mee bemoeien konden. Ja, en daar wint dan toch weer de beste.
En even ter verdediging van de wedstrijdleiding. Op dit punt in het kampioenschap. In een wedstrijd waar zoveel gebeurt. Wordt het moeilijker om dat soort harde beslissingen te nemen? Of is dat part of the job?
Dat is part of the job. De jongens worden er betaald. De scheidsrechter, die, als hij in de finale staat van een wereldkampioenschap of van wat het nu is, dan neemt hij ook beslissingen. Als je verkeerd neemt, ja oké, maar hij neemt wel een duidelijke beslissing. Ja. En niet elke keer links, rechts. Oh, misschien als ik meer beïnvloed of meer loop te vragen, dan krijg ik eerder mijn gelijk. Dus ja, ik denk in dat opzicht. Hij is veel te onzeker.
En dat is gewoon het probleem. De onzekerheid zorgt ervoor, zeker nu in dit soort gevallen waar het om een WK gaat, dat hij niet meer een duidelijke beslissing wil nemen. En ook met die inhaalacties, Brazilië, ja, we laten ze racen en nu is het weer anders. Dus hij weet het gewoon niet zo goed. Het is ook moeilijk, dat moet je ook eerlijk toegeven. Ja. Dus zeker die racegevallen. Maar ja, je moet wel zorgen dat je gewoon de baas bent. Want jij bent degene die de beslissingen neemt.
En wij vinden het al moeilijk. Dan moet ik de algemene racefan die zit te kijken, die niet dagelijks met autosport te maken heeft, die begrijpt er niks meer van. Die gaat gewoon afhaken. Denk ze, dat is een rare sport.
Nou, dat had ik vooral, inderdaad. Mijn vriendin kijkt wel eens mee. Ja, ik krijg het niet meer uitgelegd. Ik krijg het niet meer uitgelegd aan mezelf.
Nee, maar dat heb je gelijk.
Wordt het niet veel te veel een jurysport ook?
Ja, op dit moment wel, maar ja, ze zoeken het zelf ook op. Er gebeurt zoveel en ze zijn zo op het randje aan het rijden van wat kan, wat niet kan. Ja, ze zetten de race director ook wel een beetje op zijn plek op deze manier.
Het is wel specifiek deze race door deze baan en de omstandigheden. Volgend jaar is die al in april, die race, geloof ik. Dus dan kunnen ze aan die baan nog wat veranderen, want dat moet echt gaan gebeuren. En dan is er ook de druk niet zo hoog, waardoor een race direct er ook wat minder, makkelijker misschien en heeft weer wat geleerd. Kan reageren op acties.
Dan was er natuurlijk ook nog de derde start.
Ocon, Hamilton, Verstappen, Ricciardo, Bottas, Gasly, de top 6. Lampen uit en we zijn onderweg. Er is een goede start voor Verstappen. Hamilton ook goed weg. En Ricciardo, Max aan de binnenkant aan de leiding. Ocon doet nu wat hij niet mag. Verstappen zal hem in moeten halen. Ocon moet die plek teruggeven, zal dat weten. En Hamilton is nu gezien, maar heeft een hardere band dan Ocon. Sluit aan, dit is lekker. Dit is heel lekker voor de Nederlander, hoor. Hamilton zal snel een weg voorbij Ocon moeten gaan vinden. Maar Esteban Ocon kan een potje trappen. En die zal zo lang mogelijk willen genieten van die tweede plek. Hoe lang dat gaat lukken, weten we niet.
Waarom gaat Max hier op geel weg?
Ja, dat is voor mij nog steeds een
misschien
vraag.
Om een goede start te maken. Want de start is wel verschillend op een zachtere band. Vaak net iets beter. Ook temperatuur was problematisch om goed erin te krijgen in het opwarmen rondje. Dus misschien is dat de afweging geweest. Hij had eerst een slechte start. Laten we misschien een compound zachter pakken. Want die
maar dan
start...
moet je nog zo lang.
Ja. Ik weet het ook niet, maar dat zou mijn verklaring zijn.
We moesten ervoor komen. Hoe dan ook, Max had alleen kans vanaf P1. Want vanaf P2 naar P1 om Hamilton in te halen met die Mercedes-motor.
Was sowieso verloren.
Dus ze moesten het risico nemen. En het was inderdaad een gok of die band het vol zou houden. En we weten ook niet of die band het vol had gehouden. Want uiteindelijk ging die achterbanden kapot door een cut van het contact met Hamilton. Dus ja, dat was op zich de goede keuze. Want ze hadden Max in P1. En daarom ging hij misschien ook wel extra voor in de eerste bocht. Anders ben je verloren.
Hetzelfde geldt als er nog een keer een code rood of een ongeluk gebeurt. Want er was zoveel in hand. Ja. En dan reden er nog steeds 16 rond of zo. Dus nou, je kans dat hij weer de kans krijgt. En elke keer als er full course yellow was, zo, dan koelen die banden af. En dan spaar je. En dan hopen dat hij het einde haalt.
Onderaan de streep was de Mercedes gewoon weer sneller.
Ja, nou ja, ik heb de GPS traces, dus de snelheid van de competitors kan ik dan zien. En dat was gewoon heel erg duidelijk dat die Mercedes, die heeft een groot voordeel op een circuit in de race. In de kwalificatie was dat niet zo duidelijk, want het had voornamelijk met de batterij te maken. Waar Max in het eerste gedeelte, in het snelle gedeelte, ontzettend snel was ten opzichte van de Mercedes, gebruikte die ook meer energie. En daardoor moest hij meer de motor opladen of de batterij opladen op de rechte stukken. Ja. Dus dat heet clipping en dat de motor in oplaadmodus gaat als het ware. En de Mercedes, die was een stuk langzamer. Die was 3/4 langzamer in het eerste gedeelte. Verbruikte minder energie. Ze gaan harder op het rechte stuk, dus ze zitten minder op full power. Dus die konden veel beter gebruik maken van die batterij. En daar had Red Bull het gewoon ontzettend moeilijk mee de hele race. Dus Max moest elke keer in het eerste gedeelte een gat creëren. Volle bak pushen. Om vervolgens te kunnen verdedigen ten opzichte van Hamilton. Wat ook goed lukte. Tenzij een safety car of een virtual safety car krijgt. Of verkeerde tussen. Ja, dan kwam Hamilton af en toe in de DRS. En dan zie je gewoon dat Max geen kans heeft.
Ja, die eerste keer in de DRS haalt Hamilton Max in. Max moet die plek teruggeven. Toen kwam eigenlijk misschien wel het moment uit de race. Die vermeende uitremactie tussen Max en Lewis. Wat gebeurde daar?
Niemand,
iedereen kijkt elkaar aan.
Nee, kijk, hij werd ingehaald op DRS, had eigenlijk geen kans. Hij remt gewoon iets te laat. Maar je weet, het is all in, net als met de bandenkeus. Dat hij kiest voor een zachtere band, we moeten ervoor zien te komen. Hij was al ingehaald. Je doet gewoon alles of niets. Want je weet, dit is mijn laatste kans om nog te kunnen winnen. En ik vind het fantastisch dat hij het doet. Het is een beetje vergelijkbaar met Brazilië. Maar ja, daardoor moeten ze wel allebei van de baan af. En dan krijg je de discussie. Ja, door hem gingen ze van de baan af. Telt hij dan wel? En dan ga je in dat hele verhaal weer. Maar het is wel racen. En dit is hoe wij vroeger ook altijd raceten. En Formule 1 ook. En dat is jammer dat soms niet meer mag.
Brazilië laat het wel toe en hier niet. Dus niet consequent. Weer een foutje wedstrijdleiding.
Lewis klapt op Max. Was niet de fout van Max, Adse.
Nou, nee. Het is vrij duidelijk dat Max, die liet hem voorbij. En Lewis die zegt dan, maar ik wist niet wat er aan de hand was. Ja, dikke bullshit, hij was weer aan het liegen. Want hij weet precies wat er aan de hand is.
Hij zegt dat hij het signaal nog niet had gekregen.
Ja, maar als Max zoveel afremt en zo duidelijk maakt van kom er alsjeblieft langs. Dan heeft Lewis meteen door van, hij wil me piepelen in de DRS-zone. En daarom wil Lewis erachter blijven. En dat was ook de hele reden. Ja, Max die ging even wat meer afremmen op dat moment.
Ze schakelden allebei terug. Hè? Dus Lewis moet niet zeggen dat hij niet wist dat hij een breektest kreeg. Lewis schakelt ook terug, dus hij weet echt dat die DRS-zone daar zit.
Ja, het meteen door dat het om die DRS-zone ging. Ik weet niet of hij op dat moment al wist dat hij van plek moest wisselen. Maar hij kan ook gedacht hebben, hij gaat een spelletje met me spelen. Want net pakte ik hem in de DRS. Misschien laat hij me voorbij en pakt hij me meteen weer terug. Dus...
Ja, maar Lewis zat niet in de DRS op dat moment. Max die was al bochten daarvoor was hij al van het gas af aan het gaan om Lewis dichterbij te laten komen. Dus hij zat niet in de... Als Max gewoon door was gereden, was hij buiten de DRS gebleven. En had hij gewoon die positie gehouden. Dus aan alles was ontzettend duidelijk dat Max die positie terug aan het geven was. Helemaal wat er in bocht 1 gebeurde natuurlijk.
Weet je dat ook op de juiste plek op de baan?
ja, dat was de enige plek om hem meteen weer terug te kunnen pakken. Want als Lewis daar er voorbij was gegaan, had Max vervolgens op het rechte stuk DRS gehad. En had hij meteen weer kunnen inhalen en zijn straf ingelost.
Waarom krijgt Max dan toch een straf, Frans?
Ja, als ik dat wist, dan was hij wedstrijdleider. Want dan had ik die andere naar huis gestuurd. Maar ik vind het werkelijk weer te gek voor woorden. En om dit uit te leggen aan andere mensen, die wij als racers vinden dit al heel moeilijk. Maar mensen, de, en toch merendeel zijn fans die niks aan race afweten. Ja, dit kun je het gewoon niet uitleggen. Slecht voor de sport.
Maar op zich, ik vind de straf heeft geen invloed uiteindelijk op het resultaat. Dus ze willen iemand de schuld geven. Je ziet wel dat hij het laatste stukje iets harder gaat remmen. Hij remt puur wat later omdat hij denkt, shit, die lijn die komt er echt aan. Dus ik moet hem nu echt wel proberen er voorbij te laten komen. En het is gewoon een samenloop van omstandigheden. Het is absoluut geen breaktest. Maar hij ging wel wat harder remmen. Ja, dan kun je zeggen als FIA, ik zie de data, je remde harder. Nou ja, laten we hem een strafje geven. Het is natuurlijk ook geen hele hoge straf. Maar...
Nee, maar 2 punten op je licentie vind ik ook weer... Dat is gevaarlijk. Ja. Nu kunt iedereen zeggen, wat is dat, 2 punten op je licentie?
Leg het eens uit, Frans.
Nou, je mag een x-aantal strafpunten halen in 2 jaar tijd of in 1 jaar tijd?
12 maanden volgens mij.
12 maanden. Als je dan meer als 7 strafpunten hebt... zeg maar 7 strafpunten hebt, dan moet je een race niet starten.
Ik dacht ook 12, ja. 12 punten.
12 punten is het. En als je dan dat haalt, en dan mag je 1 race niet starten. Dus hij heeft nu, zeg je, oh, maak het uit. Als hij nu dadelijk 8 punten heeft en hij haalt nog een paar keren, dan mag hij volgend jaar dus niet een race rijden, want je neemt die punten mee naar volgend jaar. Ja, dat vind ik dan 2 strafpunten vind ik te veel.
Ja, pas volgend jaar na deze datum vallen die 2 punten van deze straf weg. Dus het is, ja, dit kan je ergens in de toekomst nog tegenkomen.
We gaan even naar de finish.
Hard luck with that. I'm not sure I agree with all those decisions, but good effort.
It is what it is, mate. I tried at least.
It is indeed. Don't worry.
De rust en kalmte. Max Verstappen. Het is wat het is.
Yeah, good effort, Max. I don't know why you did that. Why you went on the back of you like that. I had made no sense at all.
Logisch, hè? Steunbetuiging links en rechts. Het is wat het is. En Max zegt terecht, ja, at least I tried. En dat klopt, want ja, om op die mediumband te gaan, was natuurlijk een gokje.
Nou, ik vind dit zo professioneel van een jongen van 23 jaar die alles om alles geeft. En dan het karakter van een Verstappen. Dan vind ik dit heel, heel, heel knap dat hij zich toch inhoudt. In plaats van dat hij helemaal uit zijn dak gaat, wat de meesten al zouden doen. In elke sport. En hij blijft dit gewoon nadenken. En denkt van, hé jongens, ik kan hier helemaal uit mijn dak gaan. Schiet ik niks meer op. We hebben nog 1 race en daar gok ik op.
Op het podium was het wat minder gezellig.
Ja, dat begrijp ik wel. En ja.
Maar hij kwam een beetje terug bij het driver of the day comment. Hè? Want toen ging hij wel iets harder praten. Ook mooi hoor, want ik voel met hem mee. Van ja, jongens,
hij zei daar,
al
dit is geen Formule 1 voor mij.
Ja, precies, dus toen merkte je wel weer een beetje het Verstappen effect. Van hey, ik vecht en ik zeg ook wat ik vind. Want dat doet hij wel vaak en dat is ook goed. Maar ik vind het ook knap dat hij inderdaad niet verder dan dat gaat. Want ik zou denk ik helemaal ontploffen als je de hele dag maar al die straf op je geworpen krijgt.
Wat is de driver of the day eigenlijk waard voor een coureur?
Ja, 3 keer niks, denk ik. Ik denk niet dat ze dat ergens belangrijk vinden.
Ik vind het wel 5 keer niks. Het is echt, waar gaat het door? Het is weer een PR-verhaaltje. Ja, leuk. Maar verder ook niks.
Ja, ik kan me ook zo goed voorstellen dat hij wellicht helemaal geen zin had in dat verplichte interviewtje na zo'n race. Hij bleef nogal redelijk up. Kijk, wat hij zei was natuurlijk, dat loog er niet om.
Ja, maar het is ook,
er helemaal geen zin in.
Het is echt moeilijk, want ook na de kwalificatie, je zet het ding in de muur en er staat meteen weer iemand met een camera en een microfoon. En dat is echt geen leuk moment, zeg maar, om dan even te gaan uitleggen dat je zelf de ding in de muur zet. En hetzelfde na zo'n race.
Zag je dat toen hij de ding in de muur gegeven, liep hij terug naar de pits en er was rechts op een heel groot scherm dat zijn vader even tafelde met de sloep. Dan zie je hem zo kijken en hij dacht, nee, heb ik
dat ook nog.
Dan heb ik dat weer. Ja.
Ja. Zometeen in Formule 1 aan tafel, de vooruitblik naar komend weekend. De zinderende finale in Abu Dhabi. Je maakt in Raad het Autogeluid kans op €50 gratis tanken bij Tink. En ook beantwoorden een vraag van Paul Engel, die is binnengekomen. En praten we natuurlijk over Olaf en Jack, die niet mee naar Viaplay gaan. Tot zo.
Tank, Tink, Max Korting. Profiteer en race nu naar Tink.nl.
Je luistert Formule 1 aan tafel. Dit is de grootste Formule 1-podcast van Nederland. Straks in Raad het Autogeluid. Kans op onder andere €50 gratis tanken. Maar eerst hebben we Paul Engel. Die heeft een vraag. Die vraagt via F1 aan tafel @grandprixradio.nl. Tijdens ronde 39 gaf Max Lewis de kans in te halen, maar deed dat niet in verband met het DRS-meetpunt. Waarom is de kous niet af als Lewis zijn kans niet pakt?
Waarom moet hij uiteindelijk alsnog hem voorbij laten? En dit was ook een verwarrend moment, want Red Bull ging toen ook in discussie. Zelfde verhaal, je kan weer in discussie gaan met de wedstrijdleiding, wat je niet moet doen. Want nu zegt Red Bull, ja, we hebben het gedaan, maar hij wil niet. Dus straf ingelost. Toen kwam die 5 seconden en toen uiteindelijk gingen ze, terwijl dat weer een verwarring was, en toen ging hij hem nog een keer voorbij laten. Dus ja, daar gingen 2 straffen door elkaar heen. En dat is gewoon, en dat komt weer doordat ze niet gewoon zeggen, dit is het en zo werkt het.
De wedstrijd uiteindelijk komt er niet echt goed vanaf, deze podcast, jongens.
Nee, dat klopt. En het is voor de fans natuurlijk, en daar gaat het om, nog minder te begrijpen.
Ja. Ja, en dan dat andere nieuws dat toch wel redelijk insloeg als een bom. Olaf Mol gaat volgend jaar niet het verslag bij de Formule 1 Grand Prix doen bij Viaplay. Mol heeft er meer dan 500 Grand Prix op zitten en 30 jaar ervaring als commentator voor televisie. Wat was de eerste reactie, Atze, van jou, toen je het las?
Ik hoor nu pas voor de eerst. Jo.
Jeroen?
Ja, nee, goed. Ik ben opgegroeid met Olaf Mol. Ja. Natuurlijk vaak ontmoet al als kind. En altijd naar hem geluisterd met heel veel plezier. Dus dat is ja, best wel even van, hey, hallo, wat gebeurt hier?
Ik vind het heel stijlvol dat hij niet om zich heen hebt. Maar gewoon dus zegt, oké, er zijn nieuwe partijen. Dus die kiezen voor iemand anders, dat kan hij waarderen. Ik vind dat heel stoer om dat te doen. Daarnaast vind ik het stijlloos van Viaplay dat ze niet even bellen van, hey joh, we kiezen voor iemand anders. Dus ik had als ik een grote organisatie was geweest met ballen, had ik gebeld en ik zeg, jongens, jullie zitten er niet bij. En nu zeg maar, moet hij het via de media horen. Vind ik iemand die 30 jaar vind ik van Viaplay niet een net verhaal. Ik zal nu wel niet meer in het boekje bij Viaplay voorkomen, maar dat maakt me ook niet zoveel uit.
Ik had een overgangsperiode verwacht. Want
dat ik sowieso gedaan. Ik heb nu Stefan Cox genomen.
Ja.
Die had ik naast Olaf laten lopen in een jaartje of anderhalf jaar.
Die wordt de pitreporter.
Ja, en dan die had ik zeg maar geleerd hoe je het moet doen. Zij wordt nu in het diepe geworpen. Ja, dat is best wel moeilijk voor haar om dat op te pakken. Om iemand die goed was, zoals Jack en Olaf, om die te gaan vervangen. Ik denk dat dat best een zware job wordt.
Nou ja, en als je dan al zegt, we willen iemand anders op de commentaarpositie en een andere pitreporter. Ik vind het ook jammer dat je eigenlijk 30 jaar aan verhalen, dat je daar geen gebruik meer van maakt. Stel dat je Olaf in de studio had gezet met gewoon een toelichting op de races, op wat hij heeft meegemaakt. Dus het is ook een schatkist aan verhalen die we blijkbaar in deze situatie ook niet meer op televisie gaan zien.
Nee, we krijgen nu een andere commentator. Nou, jullie kennen me van Eurosport en ik geloof dat hij ook dansles doet.
Dus Nelson Valkenburg.
Ja, dus die heeft een andere emotie. Heeft die.
Waarom moet erbij dat hij dansles doet, Frans?
Dat doet hij toch?
Ja, dat doet hij ook. Maar dat wordt zo'n gimmick om dat altijd maar in een bijzin bij te noemen.
Nee, misschien zijn we goed. Het gaat niet zo voluit. Ze zijn een andere richting ingeslagen.
Commentaar is emotie, vind ik. Als ik Theo Komen vroeger hoorde en als ik hier Siert de Vos nu hoor, dan vind ik dat mooi als die mensen een verslag brengen over een wedstrijd.
Ja, zeker.
En Theo Komen die maakte destijds, voor degene die hem kende, bij wielrennen maakte hij van een oninteressante wedstrijd maakte iets interessants. Olaf brengt zijn hele hebben en houden, brengt hij in commentaar. Als je hoort als Max wint hoe hij dat doet en als er ongelukken zijn. Dat moet Nelson dan nog maar even zien te doen.
Ja.
En dat is niet makkelijk.
Ja, maar je kan het natuurlijk niet Nelson aanrekenen.
Nee, dan merk ik. Dat doe ik Viaplay aanmerken. Dat ze dat even onderschatten. Dat de Nederlanders toch wel emotie en dat soort dingen zijn. Ze zijn natuurlijk niet zo koude kikkers als daar in het noorden. Waar het -20 is elke dag. Ja, dat zijn ze allemaal steenloos.
Raad het autogeluid.
Ja, het zijn dure tijden met de huidige benzineprijzen. Dus we geven je in F1 aan tafel de kans om €50 gratis tanken te winnen in Raad het Autogeluid. We gaan naar Mario de Pizzaman. En het zal je niet verbazen, die staat wederom in een showroom.
Wederom afgereisd naar Paul van Bergen in Druten. Er staan weer allemaal nieuwe auto's. Wat voor auto's staan hier nou zo'n beetje, als je hier naartoe wil? Want het is ook een half museum.
Een museum en ja, voor iedereen wat wils. En nogmaals, ik kan er maar één de beste zijn, Mario. En dat is niet alleen met de auto's, maar ook met de service en de kwaliteit. Want dat is toch, de aftersales is zeker zo belangrijk als aan de voorkant.
Nou, dat horen wij, daar horen wij heel veel berichten over. Wat voor auto zit je nu in?
De kleinste Jeep van Mercedes. Klein qua omvang, maar uiteraard nog steeds groot qua prestaties en genot.
Wat heeft deze auto wat mijn auto niet heeft?
Een ster.
Ah, oké, dan zijn we eruit. En hij is grijs.
En hij is grijs.
Nou, dan wil ik het geluid graag horen.
Daar komt-ie.
aardig geluid. Waar vinden we deze auto?
www.paulvanbergen.nl. Daar vind je hem wel.
Dankjewel, fijne week.
You're welcome. Tot volgende week, Mario.
Weet je van welke auto je zojuist het geluid hoorde? Check het op paulvanbergen.nl. Dan maak je kans op 50 euro gratis tanken bij Tink en het Olaf Mol Flitsmeister Soundpack. Stuur je antwoord naar F1 aan tafel at grandprixradio.nl. De winnaar van vorige week is Itzert Turksma. En dan de grote apotheose. De finale. Wie wordt wereldkampioen 2021? Jeroen, wie wordt dat?
Ja, het is gewoon niet te voorspellen. En dat is een lullig antwoord, dat weet ik. Maar het is zo close en het is elke week close. En het wisselt elke week wie er sneller is. En ja, je kan gewoon, ik denk dat niemand echt kan zeggen... Nou, het is kat in het bakkie voor één van de twee. Want het is het gewoon niet.
Adse, los van de titel, wie is de beste coureur geweest voor jou?
Ik denk dat, dat Max de betere coureur is geweest dit jaar.
Waarom?
In de fouten. Allebei halen ze het maximaal uit het pakket.
Ja, Max wordt wereldkampioen. Maar ja, dat zeg ik al vanaf de eerste race. Ik kan moeilijk nu iets anders gaan zeggen. Want dan sta ik een beetje... Hè, nu morgen sta ik misschien volgende week voor Joko. Ja. Maar nu ben ik nog even de held.
Adse, wat weten we van het circuit Abu Dhabi?
Ze hebben het circuit aangepast. En het is een stuk sneller geworden. Het oude Abu Dhabi had een paar van die awkward chicanes erin... die eigenlijk niet meer bij de Formule 1 passen. Die hebben ze eruit gehaald. Dus bocht, ik weet niet wat het was, 4, 5, 6, dat was een chicane. En dat werd dan een hairpin. Daar hebben ze nu één hairpin van gemaakt. En dat is niet een hele langzame hairpin. Dat laat de auto's ook toe om verschillende lijnen te proberen voor een DRS-zone. Dus dat is goed.
Ja.
Einde van de tweede DRS-zone is er nog weer een andere bocht. Daar hadden ze een triple chicane. En dat was een beetje een Mickey Mouse bocht. Die hebben ze er helemaal uitgehaald. En dat is zo'n banked bocht geworden. Een beetje zoals bocht 30 van Jeddah. Een soort van idee van bocht 4 van Zandvoort. Dat is een beetje hip aan het worden in de Formule 1. Ja. Maar het nodig wel uit om verschillende lijnen te proberen. Zodat ze uit elkaars dirty air kunnen blijven. En dat maakt het circuit een stuk sneller. Al die verrotte langzame bochten zijn eruit. En ook het laatste gedeelte, dat is ook een beetje Mickey Mouse was dat. Heel, heel krap, heel hoekig. En dat hebben ze allemaal één flow gemaakt. En dat is de gemiddelde snelheid gaat omhoog. Dus ik denk dat het circuit Red Bulls kan liggen.
Nog een vraagje aan jou. Kimi Räikkönen, bij jou bekend. Die heeft niet in de sim gezeten voor Jeddah of wel?
Niet dat ik weet. Ik was daar niet bij betrokken.
Nee,
bij
maar je bent niet bij... Ik hoor dat hij gewoon niet in de sim zit.
Ja, dat zei hij. Ja. Ja,
is er niet mooi te geloven.
Ja. 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 I don't care. Ja. Ja. Dat was echt weer mooi.
Ja, fantastisch. Nou, dan de top drie, jongens. Ik zeg... zal ik aftrappen eens een keer?
Ja, doe eens, ja.
Max, Hamilton, Bottas.
Ja, helaas moet ik me daarmee aansluiten.
Exact dezelfde.
Exact dezelfde.
Echt vooruit. Dat is heel saai, Frans.
Nou, dan haal ik Bottas weg en dan zet ik daar dan toch Leclerc neer.
Jeroen?
Ja, ik zet daar dan Perez neer op P3. Dat hij eens een keer een weekendje gas gaat geven.
Ja, ik hoop het. Ik hoop het, want die valt, vind ik helaas, wat tegen. Die had hem wat meer kunnen steunen.
Hebben zij nog enige kans in constructeurskampioenschap?
Ja, theoretisch wel, maar reëel gezien wordt dat heel moeilijk.
Ja. Adse?
Ik denk, ik ga Hamilton verwisselen voor Perez. Dus Max 1, Perez 2 en Bottas 3.
We gaan het zien, jongens. Wil je nou ook je top 3 voorspellen? Doe dan mee op grandprixspel.nl. Ja, het wordt weer met het hart in de keel Formule 1 kijken of luisteren dit weekend. Die kwalificatie is zaterdagmiddag om 14:00. De race is op zondagmiddag om 14:00. En je weet het, alle ins en outs vanaf het paddock zijn te beluisteren met Olaf Mol en Jack Ploy vanuit Abu Dhabi bij Grand Prix Radio. Jongens, dank jullie wel voor jullie aanwezigheid. De eerstvolgende podcast weten we wie de wereldkampioen 2021 is. Ik mag jullie alle een officiële fles Formule 1 Ferrari Trento Doc meegeven naar huis. Volgende week maandag zijn we er dus weer met dan onder andere aan tafel Jack Ploy. Dit was Formule 1 aan tafel. Productie deze week was in handen van Marnix Westhuis. De redactie was voor Sjaak Beumer en Koen Bakker. Ik ben Mattie Valk. Tot volgende week. En natuurlijk zoals altijd praten we hier nog even na met een hapje en een drankje in de Harbour Club in Vinkeveen.
De Formule 1 podcast. Formule 1 aan tafel.
Nou, Wouter staat hier weer met een hele... Wouter, wat ligt er op de plank?
Vandaag heb ik wat ribeye met truffelterrieksaus. Er ligt een kippetje op. Maiskip is dat met maiscreme en boshui. En wat pekingduk springrolls voor jullie.
We gaan weer even naar Wouter's wekelijkse Max-voorspelling. Wie wordt er kampioen, Wouter?
Ik moet gewoon voor Max gaan. Hij gaat gewoon winnen dit jaar. Het gaat hem echt lukken.
Eerlijk. Gunnen we Olaf ook weer, jongens?
Ja.
Toch?
Dat sowieso. Ja. Hij krijgt een mooie... interviews met bepaalde coureurs nog. Dat gun ik hem. En dan moet ik anderen nog maar zien doen.
Waar ga jij kijken, Altse?
Vanaf de pitwall, denk ik. Want daar zit ik tijdens de race. Oh, niet tijdens de race, daar zit ik in de pitbox. In vrije training en de kwalificatie zit ik aan de pitwall.
En vanaf volgend seizoen ben je er bij iedere race?
Ja.
Daar?
Ja.
En als nou Raikkonen of Giovinazzi een fout maakt, ga je dan ook met je hoofd headphone gooien en zo, weet je? Dat heb je wel zien hoe Toto dat doet.
Ik heb drie reserves liggen onderin. Ja, en dan
door de dingen heen gooien, mooi man. Ja, dat is echt stoer hoor.
Jeroen, waar kijk jij?
Ik zit in de studio. Dus ik ga ook verslag geven. Ja, ik dacht, er is een baantje vrij als commentator. Dus ik ga ook proberen een beetje of ik dat kan.
Ja, precies.
Een studio? Welke studio?
Bij de NOS.
Ah,
samen met Jan Lars.
Met Jan. Oh, ja, dat is leuk.
Dat is heel gezellig.
Ja.
Frans, moet jij niet ook een keer een gooi doen naar verslaggeving ergens? Of,
hoor je wat ik hier zeg elke week? Denk je dat ze mij nog ergens willen hebben? Ja, misschien bij een poppenkast of zo, maar verder ook nergens.
Formule 1 aan tafel wordt mede mogelijk gemaakt door Maxxis Tires. Grip is alles.
Let op. Alle gebruik van hetgeen in deze podcast, F1 aan tafel, wordt opgemerkt, is ongeoorloofd. Zonder expliciete schriftelijke toestemming ter zake verkregen van Grand Prix Radio. Met inachtneming van een duidelijke, deugdelijke bronvermelding met link.